Hartelijk welkom, vooral Paul en Rina die mij vanmorgen komen ondersteunen. En of ze alles goed vinden, dat merkt u aan het eind, want dan komt Paul niet optreden, maar dan gaat hij gewoon weg. Maar het is al goedgekeurd. De Heer is hier en dat is het belangrijkste. En we zijn nu in een gelijk aantal mannen en vrouwen en dat vind ik ook prettig, omdat heel vaak in kerken en zendingen vrouwen het voortouw trekken. Maar ik ben altijd wel blij als ik mannen zie. Maar misschien ligt dat aan mijn geaardheid. Dat kan natuurlijk ook. Ik steek graag de paaskaars aan. Het licht der wereld. En dat licht dooft nooit. Dat licht dooft nooit. Soms moet het bij ons opnieuw aangestoken worden. Dat is ook goed. En dan ga ik u graag voor in gebed. God, wat geweldig dat u uw licht in deze wereld hebt aangestoken. Daar bent u mee begonnen, vanaf het begin. En tot aan het einde en over het einde heen zal er licht zijn, maar dan het licht van u, helemaal. Glansrijk, glorierijk. Heer, een licht wat nooit dooft. Dank u wel dat u dat vanmorgen ook bij ons misschien opnieuw wil aanwakkeren of wil aansteken. Heer, zodat we elkaar kunnen zien. Maar dat we u ook mogen zien in elkaar. Help ons daarbij hier, in het bijzonder John in Wapenveld, zo onverwacht. En Connie thuis. Heer, maar help ook al de anderen hier in Zeist, omgeving en wereldwijd. Waar uw kerk, uw heerlijkheid, uw licht mag verkondigen. Kom ons daarin ook tegemoet, tot eer van uw naam. Amen. Ja, Connie schrijft op het papier een korte overdenking. Ik weet nooit wat ze daarmee bedoelt. En ik heb daar in het begin, toen ik in de gemeente kwam, heel erg aan moeten wennen. Want als je in het buitenland bent en je preek wordt vertaald, dan duurt de preek ongeveer 2 uur. Een uur van jou en een uur van vertaling. En, dus, en vaak heb je nog mensen die tussendoor reageren. Daar wordt ook op gereageerd. Dus toen dacht ik, wat is nou een korte overdenking? Maar hij is geen uur hoor. valt iets weg. Vrede moet je maken. Vrede moet je zelf maken. Dat klinkt wat ongelovig en onchristelijk, maar u zult ontdekken dat dat echt waar is. En mijn uitgangspunt is Matteüs 5 vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Aan het begin van het optreden van de Heer Jezus onderwijst hij zijn discipelen, zijn volgelingen. En hij geeft ze deze leefregel mee. En in zijn eigen korte leven heeft hij dat vervuld. Die regel noemen wij een van de regels van de bergrede. En dit is een van deze regels. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Beetje meer licht hoor. Na de opstanding verschijnt de Heer Jezus aan zijn discipelen. Meerdere malen. En elke keer lezen we dat hij zegt, vrede. Vrede. En daarmee, denk ik, legt hij in diepste wezen de link hier met de bergrede. Vredestichters. Door de hele Bijbel heen vinden we uitspraken die met vrede en met God te maken hebben. En ik zal ze u niet allemaal opnoemen, want dan weet je aan het eind niet meer waar het begin was. Maar het is wel steeds dat God zich met vrede verbindt en dat hij vrede met zichzelf verbindt. Alleen al aan zijn naam merk je dat. De God van de vrede. De Heer van de vrede. Of, zoals mensen elkaar vaak ook begroeten, de vrede van God. En zo zegt de Heer Jezus dat ook tegen zijn leerlingen. Vrede, dan hoef je niet bezorgd te zijn en niet bevreesd te zijn. Hij is er en met hem is alles aanwezig. Alleen moeten wij dat vaak leren. En in deze wereld, daar begonnen we vanmorgen al even in een kort gesprek met Esther, daar smachten we allemaal naar vrede. Hè? Vooral als er oorlog is en zo, dat mensen met elkaar gaan praten. Er is heel veel onrust, oorlog, dreiging van oorlog. En niet alleen maar in Oekraïne of in die richting, maar over al de hele wereld zijn plaatsen waar oorlog, dreiging is, waar tekorten zijn omdat de ene mens het aan de andere onthoudt. Opruiing, opstandjes, van alles. En ik heb gemerkt door de jaren heen dat gelovigen dan zo'n uitspraak, de vrede van God, gebruiken om zichzelf een beetje moed toe te spreken, anderen misschien ook, en een beetje de zorgen te sussen. Dat kan, het is goed, maar het is te weinig. Jammer, maar het is echt te weinig. Alleen al de uitspraak of een referentie aan de naam van God en de vrede die daarmee samenhangt, daaraan herkent niemand dat je kind van God bent. Want ook heidenen gebruiken de naam van God en soms in nog wel grotere woorden dan dat wij voorzichtig doen als gelovigen. En je herkent dat kind van God dan ook niet aan de rangen of standen binnen de kerkelijke muren. Wij hebben dat wat minder. Maar toen ik mijn buurman een poos geleden ook hier in de dienst had, zei hij na de dienst van de dominee. En elke keer als ik hem, zoals zaterdags meestal, op de koffie haal, dan zegt hij, ik ben bij jou in de kerk geweest, hè, een keer. En toen zei ik dominee tegen je. Maar ik mag toch wel Marianne zeggen. Dat hoor ik elke week. Maar ik vind het wel leuk. Maar het heeft niets te maken met het feit of de wereld je dan herkent als kind van God. Niks met je rang of stand te maken. Ook niet met je gaven en talenten. Jammer. Want als er gaven en talenten zijn, zoals sommige discipelen zeiden aan de Heer als ze bij hem komen. Ik heb toch in uw naam dit gedaan. Dan zegt hij, ik ken je helemaal niet. Dus het heeft niet helemaal daarmee te maken. Niet met je gaven, niet met je talenten. En dus ook niet met je woorden. Een kind van God herken je aan zijn inzet voor vrede. En ik ga u dat straks nog wat verder uitleggen. Je hoeft niet met een spandoek te lopen, hoe mooi het ook is. Ook geen vredesduifje in je auto te hangen. Ik heb er wel één, maar dat is een gesprekspunt. Hè? Daar hangt die. Of een vredesteken maken, dat heeft er allemaal niets mee te maken. Want vrede komt niet uit de lucht vallen. Het is een gevolg van goddelijk handelen waar mensen op reageren. En eigenlijk heb ik gedacht, zo staat het er niet. Maar vrede is een werkwoord. Vinden wij niet, hè? Je wenst iemand vrede. Wat je daarbij denkt, vaak helemaal niks. Maar het is een werkwoord. En dat ga ik ook vertellen. Dit zijn mijn punten vanmorgen. Niet hele lange hoor. Eén is er wat langer. Maar wat is of doet vrede eigenlijk? Vrede heel dichtbij. Vrede begint bij jezelf. En vrede moet je maken, gestalte geven. Nou, ga er maar aan dan. Hè? Je kan nu nog weg. Wat is of doet vrede? Vanaf de schepping sprak God rechtstreeks tot de mensen. Sommigen zeggen dat doet hij nog. Maar vanaf dat begin, daar ontdekken we dat. God spreekt rechtstreeks tot mensen. En we lezen nergens dat mensen dat vreemd of ongemakkelijk of merkwaardig vinden. Het hoorde gewoon bij de omgang van God met mensen. En ook andersom. De omgang van mensen met God. Daar hoort gesprek bij. En God spreekt tot de mensen ongeacht hun afkomst, hun sekse, hun status, hoe goed je bent of niet, wat je hebt bereikt of niet, hun houding ten opzichte van God of van hun naaste. En dat vinden we gewoon in de eerste millennia in de schrift. Als je dat helemaal die geschiedenis vanaf Genesis leest, merk je gewoon, mensen vinden het gewoon. En niet omdat ze zo christelijk gelovig zijn of uitverkoren zijn. Mensen vinden het gewoon dat ze met God kunnen spreken en God met hen. Maar er is iets bijzonders, vind ik. En dat vond ik ook en ik vind het nog steeds. God spreekt met de eerste mensen, zelfs na de zondeval. En hij spreekt tot de man Adam en tot de vrouw Eva op gelijke manier. Ze zijn gelijk. Hij spreekt met ze. Na de zondeval. En God spreekt met Kain nadat hij zijn broer vermoord heeft. En God spreekt tot Noach. Mooie man, geweldig werk gedaan. Nadat hij na de zondvloed, nadat hij zich bedronken heeft en daardoor zijn zoon gelegenheid geeft tot zondigen. En God spreekt tot Mozes, die een Egyptenaar vermoordde. Nadat hij die Egyptenaar vermoordde, spreekt God tot Mozes. En dan spreekt God ook tot Mirjam, nadat ze zich gelijkgesteld heeft met Mozes en daardoor God minacht. Zo mag je toch eigenlijk wel denken. En God spreekt tot Abraham, nadat hij meermalen zijn lot in eigen handen heeft genomen. Liegen, bedriegen en ja, toch maar je eigen toekomst in handen nemen door een slavin mee te nemen. En in al die tijd, als je dat zo leest door de schrift heen, vraagt niemand: God, wie bent u eigenlijk? Hoe heet je eigenlijk? Ja, je is tegenwoordig wel gewoon om dat tegen God te zeggen. Ik vind het nog altijd vreemd, maar hoe heet u eigenlijk? Niemand vraagt dat. En toch is die vrede heel dichtbij en God brengt dat dichtbij. En dan ga ik toch nog even naar Mozes. Want hij is de eerste man die vraagt: wie bent u eigenlijk? Wat moet ik tegen dat volk zeggen? Het was nog niet eens echt zijn volk. Hij was nog de Egyptenaar. Wie bent u eigenlijk? Hoe heet u eigenlijk? En dan zegt de Heer: maar Mozes zei, daar komt zijn vraag, stel dat ik naar die Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Ja. En ze vragen: wat is die naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: en zeg tegen hen: de Heer heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En hij heeft gezegd: zo wil ik voor altijd heten. En met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Over dat laatste heb ik nog niet nagedacht. Want zo noem ik God vaak helemaal niet. Maar wel heel mooi dat hij zegt: ik ben die ik zal zijn. Ja, en wanneer God dan zijn naam bekend maakt, legt hij daar ook het onbegrijpelijke en onveranderlijke van zijn wezen in. En zoals hij in het verleden sprak met de voorvaderen, Abraham, Isaac, Jacob, zo zal hij ook met Mozes gaan spreken en met zijn volk. En dat doet hij tot in alle generaties, tot aan het einde van alle generaties. En ik vind dat een geweldig perspectief, als je even nadenkt dat God spreekt tot mensen die niet deugen. Zo mag ik het toch zeggen. En soms denken wij: ja, maar ik zing en ik prijs en ik doe alles en ik ben bekeerd en ik heb me aan de Heer gegeven. Maar je bent en blijft een natuurlijk mens met alles erin waar God tegen wil spreken. Dat vind ik zo aantrekkelijk. God spreekt ook nog tegen mij. En God weet wat er allemaal mis is in mijn hoofd, in mijn denken, in mijn voelen en vaak ook in mijn doen. En God zoekt je en hij spreekt tegen je. En dat is dan die God van vrede. Hoe kan je nou tegen een moordenaar woorden uitspreken en het zijn woorden van vrede? Maar dat is Gods natuur, vrede. En vrede begint dus bij jou, maar ook bij jezelf. Zoals ik al zei in het begin, God die vrede is en was en zal zijn, en hij zal altijd aan het werk zijn. Maar daar ligt dan ook meteen onze inzet voor vrede. Als je aanwezig bent zoals God aanwezig is, moet je er ook helemaal zijn. Dan moet je er ook helemaal aan werken. Ja, ik neem nog wel eens pauze. U misschien nooit, maar ik wel. Even pauze nemen. Even. Het begint bij jezelf. Ik neem een aantal punten mee waardoor het duidelijk moet worden hoe die vrede in jouw mens zijn gestalte kan krijgen. Zomaar een vers waar het staat: ik stuurde toen vanuit de woestijn van Kedemot gezanten naar koning Sichon van Gesbon met de woorden van vrede. En dat is eigenlijk vreemd. Het is een oorlogssituatie, of in ieder geval een dreiging. En daar moet je woorden van vrede sturen. En toen dacht ik, vrede, dat is een beweging van je stembanden, van je lippen, van je mond. Dat is maar een heel klein dingetje, hè. Als dat mis is, en hoe vaak gaat het dan mis, met die tong, dan staat er nog niet eens bij, maar daar begint vrede. In een oorlogssituatie stuur ik iemand met woorden van vrede. Bijzonder. We hebben er nog een paar van deze. Ik neem gewoon maar twee versen even uit hun context, maar daar gaat het om. 1 Samuel 20. Dat je een veilig heenkomen kunt vinden. En in een paar hoofdstukken verder. Ga gerust naar huis. Rust, veiligheid, dat hoort allemaal bij vrede. Dat zijn onderdelen van vrede. Maar het is wel een beweging van je benen. Als je niet gaat, dan doe je niks. En die benen, je zult het allemaal wel beseffen, vooral mensen die wat moeizamer lopen, je benen dragen je lichaam. Dus we zijn al een stukje verder. Het gaat om je mond, die spreekt vrede. Om je lichaam, je benen. En dan ineens lees ik in Galaten nog zo'n vers. De vrucht van de geest is, allerlei mooie dingen, vrede. En daar gaat het over de beweging, niet alleen van de geest van God, maar ook de geest van mensen die aangesproken wordt. De vrucht van de geest is vrede. Dat is niet zo'n gelukzalig, liefelijk gevoel over je heen, maar je moet er iets mee doen. Dat is wat vrucht is. Vrucht laat je niet liggen totdat het wegrot. Met vrucht doe je iets en dat geeft vrucht. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Toen dacht ik, en dat is mooi. Sommige mensen willen hun emoties uitschakelen. Wat daaruit voortkomt, dat is ook niet het beste. Maar vrede is ook een beweging van je hele innerlijke wezen. Daar staat de vrede van God in je hart en in je gedachten, in je gevoel, in je emoties. In je verstand. Daar begint vrede. Niet alleen maar in je mond, niet in je benen alleen. In je hele wezen, kun je zeggen. Daar waarmee je uitdrukt dat je mens bent. En dan heb je Jesaja. Dit zegt de Heer tegen jou. Dat zegt hij dan tegen koning Zedekia. Je zult... met een heleboel ertussen, maar je zult in vrede gaan. Sterven. Daar gaat het om. Vrede heeft te maken met geboren worden, met leven en met sterven. Maar in vrede zul je heen gaan. Dat is wel vrede over je totale mens zijn, want daar houdt eigenlijk je mens zijn op. Maar het gaat erom, je gaat gewoon, je leeft, je beweegt, je bent bezig en dan zegt hij tegen hem... tegen koning Zedekia, ja, en in vrede zul je heen gaan. En dan is vrede de beweging ook van je hele mens. En dan moet je het gestalte geven. Ik heb daar een beetje over nagedacht, hoe doe je dat dan? Want alles uit het Oude Testament halen of zo, mensen die is soms wat lastiger... Maar gewoon mensen zoals wij. Hè? Vaak denken we die mensen uit de schrift. Dat zijn allemaal heiligen. Nou, we zijn begonnen met het feit dat ze helemaal niet zo heilig waren. Dat gewone mensen waren zoals wij. Maar ik lees een stukje voor uit Pelgrimage van Henry Nouwen. Daar gaat het over de beweging van zijn leven in vrede, met vrede. Hij schrijft... Een paar jaar geleden ging ik van Harvard, een instituut met de beste en knapste mensen, naar Daybreak, een instituut voor mensen met verstandelijke beperking. Daar woonden we, 6 gehandicapten en 3 verzorgers, als gezin samen. Het is vreemd, maar na een tijdje weten we niet meer wie gehandicapt is. Wij zijn gewoon John, Bill, Trevor, Raymond, Adam, Rhoda, Steven... Jeeken, Naomi en Henry, zoals ik. Allemaal hebben we onze gaven, onze strijd, onze sterke en zwakke gunpunten. Ik had nog nooit eerder met gehandicapten gewerkt. En ik voelde me heel gespannen en ook wel bang om in hun wereld te komen. En toen werd ik gevraagd om voor Adam te werken, met Adam te werken, voor hem te zorgen. Ik had geen idee van zijn wonderlijke schoonheid en diepte. Wel zag ik dat hij het zwakste lid van ons gezin was. Adam is 25, hij kan niet spreken, zichzelf niet aan- en uitkleden, niet lopen, niet zonder hulp eten, huilen of lachen doet hij niet en slechts heel zeldzaam maakt hij oogcontact. En hij lijdt in ernstige mate aan epilepsie. Na een maand begon er bij mij iets te gebeuren. Die zwaar gehandicapte jonge man, door de meeste mensen gezien als een sta in de weg, een misvormd mens, nutteloos schepsel, begon hij mijn liefste metgezel te worden. En hoe langer ik met Adam omging, hoe duidelijker ik hem ging zien als mijn welwillende leermeester. Hij leerde mij wat geen boek of professor mij ooit had kunnen leren. Diepte spreekt tot diepte. Geest spreekt tot geest. En hart spreekt tot hart. En dan zijn er in de geschiedenis, ik ben gaan zoeken, toch wel wat namen, ik heb ze opgeschreven, van mensen die ook zo'n ervaring hadden. Door omstandigheden leren mensen je zien als kind van God. Niet als de betere, niet als de zogenaamd goede, welgevallige, goed in je vel zittende mens, maar als een mens met gebrek. Florence Nightingale, als verpleegkundige ging ze met de soldaten het veld in, haalde van het slagveld de gevallenen, neergeschoten, neergemaaid, mensen op, bracht ze naar het ziekenhuis, lazaret, staat er dan netjes, en verzorgde ze. Mensen die van het slagveld komen, ze zal ze niet meteen in het eerste beste minuut hebben opgeraapt, maar die zijn niet meer fris. En daar gaf ze haar zorg aan. Dat had niemand erop gedragen, dat deed ze. Mahatma Gandhi, die zich een maakte met onderdrukte van zijn volk. Outcasts. Ik ben meerdere keren in India geweest, ook onder outcasts. Mensen die zich niets voelen, die er niet mogen zijn, die eigenlijk geen naam hebben. En ik heb daar hand in hand gelopen met vrouwen die mijn voeten wilden kussen, vies van het zand. En dat mannen zeiden, is er iets bijzonders aan onze vrouwen? Ja, ja, gelukkig wel. Hele kleine dingen. Maar dat deed Mahatma Gandhi. En wat denk je van een moeder Teresa? Die in Calcutta stervende mensen van de straat haalde. Ze opving in zo'n tentje, laat ik het zo maar zeggen. Verzorgde. Hoe denk je dat stervende mensen die op straat leven ruiken? Hoe ze eruit zien? En daar geef je dan jezelf aan. Maar we hebben ze vandaag ook. Ik neem mijn petje ervoor af, want ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Vrijwilligers die in een hospice werken om de doodsangst van stervenden en misschien de doodslast van hun nabestaanden of hun naasten te verlichten. Wat zij doen en deden is eigenlijk het wezen van God. Vrede brengen. Vrede in de meest moeilijke omstandigheden. Maar dat deed God na de zondeval. Hij ontmoette mensen, hij kwam op mensen af waar hij mee sprak. Moordenaars, leugenaars, mensen met allerlei dingen die wij ook hebben. Wat zij deden, het wezen van God. Je één maken met wie vrede zoekt of vrede nodig heeft. En dan is het de vraag aan mezelf, aan jullie, aan anderen. Waar ben jij in het leven? En waar sta jij in het leven? En hoe sta je dan in het leven? We zijn niet allemaal die mensen met die hele grote namen, die daar zal trouwens niet om gevraagd hebben om zo geëerd te worden voor hun naam. Maar is er iemand in de wereld die jou daaraan herkent dat je een kind van God bent? Dat is de vraag. Wij zeggen het wel. Oh ja, maar ik ben een kind van God. Een beetje een dekmantel voor alle dingen die niet goed zijn. Dat denk ik dan vaak. Ik ben een kind van God, dus. Nee. Ik denk dat de wereld ons het best herkent aan de vrede die we brengen. Daar waar we het niet zouden willen brengen. Als mens, gewoon. Als gewoon mens. We gaan niet naar rottende, stinkende mensen. Niet naar mensen die maar doen en laten wat ze willen. Dat kiezen we niet. En dat heeft God gekozen. De God van vrede. En we hebben ervan gezongen. Mijn vrede geef ik je en ik laat het bij je. Dat betekent dat later dat het een werkwoord wordt, want je moet er iets mee doen. En Paulus bevestigt dat ook nog een keer. Vrede, dat is je hele mens zijn inzetten. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Alles wat ik u heb verteld en laten zien. Wat ik je heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met je zijn. We hebben zo vaak een dekmantel voor al ons doen en laten. Voor al ons goede, christelijke, gelovige doen en laten. Maar alleen dan zal de God van de vrede met je zijn als je doet zoals hij is. Zoals Jezus zich gepresenteerd heeft, zich verbonden heeft aan mensen. Bas bad nog over het is Pasen geweest. En wat betekent Pasen? Dit, dat je je verbindt. Hij heeft zich verbonden met mensen die rot waren. Dan zeg ik het lekker plat op zijn Amsterdam. Rot. Hij heeft zich daarmee verbonden. En het enige wat hij vraagt en waar hij alles voor geeft, wat hij een geest van vrede geeft, in ons hart, in ons hele wezen, in ons mens zijn, is dat je dat uitdeelt. Dan zal de God van de vrede met je zijn. En dan kom je terug op het eerste. Zalig, gelukkig, die vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Vrede heeft te maken met je hele mens zijn. Met de manier waarop je staat in het leven, waarop je het leven leeft en beleeft en hoe je er bent voor je naaste. Ik heb dat in de afgelopen jaren zo vaak meegemaakt hoe anderen zonder te vragen voor mij hebben gezorgd. Ik had er niet om gevraagd, ik had niks gezegd. Maar ergens dacht ik van, en God is aan het werk. En soms waren dat mensen die van God nog zijn gebod wisten. Maar God gaat met mensen om. En God gebruikt mensen. Zoals hij vanaf het begin heeft gedaan. Amen. Daar moet u het vandaag mee doen. En hopelijk morgen ook.
Hartelijk dank Marjan voor dit inspirerende woord. Jacobus schrijft in zijn brief dat het woord is als een spiegel. En ja, ik voelde echt vandaag, ik hoop u ook, dat een spiegel mij werd voorgehouden. Een spiegel laat zien hoe God het wil en wat hij is. En herkennen we ons daarin? Herkennen we ons daarin? Dat nemen we mee. Ik wil graag met u bidden en daarna de zegen uitspreken. Ja, je mag gaan staan. En daarna, na de zegenbeden, is er gelegenheid elkaar nog even te spreken onder een kopje koffie. Waarvoor u allemaal hartelijk bent uitgenodigd. Ook als u gebed wil, voelt u zich vrij een van ons aan te spreken. Heer God, ik wil u zo danken voor uw woord. Het rijke woord. En Heer, daag mij uit. En Heer, help mij om altijd te kiezen voor het leven en niet de dood. Help mij, Heer, om altijd liefde te willen zijn en nooit deel te zijn van haat. En help mij, help ons, Heer, om vrede te brengen, vrede te stichten en geen deel te zijn van oorlog, crisis en geweld. Dank u, Heer, dat u het leven bent, dat u de liefde bent en dat u vrede brengt. Heer, help ons door uw geest om dat te zijn en dat uit te stralen naar de mensen om ons heen die we lief hebben, maar ook die we misschien niet lief hebben, dat we dat zijn omdat uw geest in ons leeft en werkt. Ga zo met ons ook de week in. En zo mag ik gemeente jullie zegenen. De Heere zegenen. En de Heere behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten. En zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je. En geven je vrede. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Amen.